Gemeente, ik deel u mee namens de kerkraad dat de huisbezoeken voor deze week als volgt zijn. Dinsdagavond bij Leven en Welzijn bij T. van Dieren en W. Talen aan de Molenweg. En woensdagavond bij B. Prins en G. Born, beide aan de Rottenburgse weg. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Lofzang van Zacharias, het vierde vers. De schriftlezing is uit het boek Leviticus, het 14e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 20. Leviticus 14, vers 10 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het 9e van Psalm 6. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Het 9e vers van Psalm 6. Leviticus 14, vers 10. En op de 8e dag zal hij 2 volkomen lammeren en een 1-jarig volkomen schaap nemen, mitsgaders 3/10 meelbloem ten spijsoffer met olie gemengd en een log olie. De priester nu die de reiniging doet, zal de man die te reinigen is en die dingen stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En de priester zal dat ene lam nemen en het offeren tot een schuldoffer met de log olie, en zal die ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren bewegen. Daarna zal hij dat lam slachten in de plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, in de heilige plaats. Want het schuldoffer, gelijk het zondoffer, is voor de priester. Het is een heiligheid der heiligheden. En de priester zal van het bloed van het schuldoffer nemen, het welk de priester doen zal op het lapje van het rechteroor desgene die te reinigen is, en op de duim van zijn rechterhand, en op de grote teen van zijn rechtervoet. De priester zal ook uit de log der olie nemen en zal ze op de linkerhand van de priester gieten. Dan zal de priester zijn rechtervinger indopen, nemende van die olie die in zijn linkerhand is, en zal met zijn vinger van die olie 7 maal sprengen voor het aangezicht des Heren. En van het overige van die olie die in zijn hand is, zal de priester doen op het lapje van het rechteroor desgene die te reinigen is, en op de duim van zijn rechterhand, en op de grote teen van zijn rechtervoet, boven op het bloed van het schuldoffer. Dat nog overgebleven zal zijn van die olie die in de hand van de priester geweest is, zal hij doen op het hoofd van degene die te reinigen is. Zo zal de priester over hem verzoening doen voor het aangezicht des Heren. De priester zal ook het zondoffer bereiden en voor hem die van zijn onreinigheid te reinigen is verzoening doen. En daarna zal hij het brandoffer slachten. En de priester zal dat brandoffer en dat spijsoffer op het altaar offeren. Zo zal de priester de verzoening voor hem doen en hij zal rein zijn. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We willen met elkaar vanavond voor de laatste keer stilstaan bij datgene wat de Heer ons in zijn woord heeft bekendgemaakt in zaken de voorschriften omtrent melaatsheid en reiniging van melaatsheid. Onze tekst voor vanavond vinden wij in Leviticus 14, het 14e en het 17e vers. Leviticus 14, vers 14 en 17. En de priester zal van het bloed van het schuldoffer nemen, hetwelk de priester doen zal op het lapje van het rechteroor desgene die te reinigen is, en op de duim van zijn rechterhand, en op de grote teen van zijn rechtervoet. En van het overige van die olie die in zijn hand zal zijn, zal de priester doen op het lapje van het rechteroor desgene die te reinigen is, en op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet, boven op het bloed van het schuldoffer. We willen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, het is uw woord dat we vanavond met elkaar mogen gaan overdenken. En wat zouden we ook anders moeten doen in deze plaats? Wat is het, Heere, anders dat ons waarde, dat waarde voor ons mag hebben? Alle dingen van deze wereld zijn tijdelijk en vergankelijk. En hoe belangrijk ze ook mogen zijn, ze gaan toch eenmaal voorbij. dat geldt van ons werk, dat geldt van onze gezondheid, dat geldt van ons leven, het is alles maar voor een tijd. En hoe belangrijk deze zaken ook zijn en hoe kostbaar en hoe zeer we er ook waarde aan mogen toekennen en hoe zeer we het ook alles mogen zien als gaven van uw hand, Heren, we zullen toch naar iets hogers, naar iets van grotere waarde in ons leven moeten leren zoeken. Wij zullen toch moeten kennen wat Petrus kende en waarvan hij belijdenis deed. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En die woorden van het eeuwige leven zullen ons meer waard moeten worden dan al het andere. Heren, wij bidden van u dat dat zo mag zijn. En als het zo niet is in ons leven, dan kunt gij het zo maken. En dan kunt gij ons leren dat uw woord, dat geestelijke voedsel, die spijze des levens is. En dat we door uw woord gevoed kunnen worden ten eeuwige leven. Heren, en u zijn het deze woorden die ons ook vanavond weer worden toevertrouwd. Gij wilt ons dat evangelie opnieuw schenken. Maak er zelf plaats voor. Wilt gij ons hart ontvankelijk maken voor dat evangelie van de Heere Jezus Christus en van de genade die door hem tot ons komt. Want ach Heere, u weet hoe het is met de mens, u weet ook hoe het is in ons leven. Er is bij ons van nature voor dat evangelie van uw genade geen plaats. Dan is er wel plaats voor de dingen van dit aardse leven en daar geven we zelfs veel aandacht aan en daar ruimen we een ruime plaats voor in, maar daar blijft het bij. De dingen die we niet zien, de dingen van eeuwige waarde, de dingen die ook meegaan over de dood heen, de dingen van uw dienst en koninkrijk, daar leven we aan voorbij en daar staan we niet bij stil. Zo is het met de mens, Heren, en zo zal het altijd blijven. Zo zal het blijven tot op de dag van onze dood en misschien dat er wel eens ogenblikken zijn dat ons geweten beroerd wordt. Misschien in dagen van crisis en van zorg en van beproeving in ons leven is het wel zo dat we een ogenblik stilstaan, maar dat zijn van die voorbijgaande momenten. De dag daarop leven we weer gewoon verder. Soms worden we met kracht bepaald bij de kortstondigheid van het leven. Soms staan we in één keer geconfronteerd met de ernst van de dood. Maar Heren, dat zijn van die ogenblikken die weer voorbij gaan. En dan is het nog steeds hetzelfde. En dan is ons leven, dan is ons hart nog onveranderd. Een gewetensovertuiging is niet voldoende. Schrik in ons geweten is niet voldoende. Heren, wat we nodig hebben is dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest, waardoor wij uit de slaap van de geestelijke dood ontwaken mogen en waardoor wij mogen ingaan in een nieuw leven. Wat we nodig hebben, Heren, is dat gij, als die almachtige God, die tegelijk de genadige God zijt, ons stilhoudt op de weg die naar het verderf leidt en ons omkeert, opdat wij in de weg der bekering naar u onze maker leren vragen en u leren dienen en vrezen. Wat we nodig hebben, Heren, is dat gij ons door uw almachtige kracht tot nieuwe schepselen maakt. En u zijn er, dankzij uw genade in ons midden, mensen die dit mogen kennen en in wie gij deze genade verheerlijkt hebt. Maar zij hebben het ook nodig om verder geleid en verder onderricht te worden. Gebruik uw woord, Heren, om hen meer van de rijkdommen van uw genade te doen zien en om hen breder te onderwijzen in de heilgeheimen van uw getuigenis, opdat zij, zoals uw woord dat noemt, mogen opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Want, Heren, daar ligt dan toch inderdaad het leven van de ziel van al uw volk, om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding om in hem gevonden te worden, niet hebbende onze eigen gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid van Christus die door het geloof is. Heere, wilt gij zo uw volk oefenen in de heilgeheimen en de verborgenheden des geloofs, en stel u het woord van deze avond daartoe ook tot zegen. Wilt gij niet alleen aan de uwen gedenken, Heere, er zijn er ook in ons midden die niet kennen dat werk van uw geest en die nog onveranderd zijn, die nog leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Ook al is er godsdienst, ook al is er een uiterlijk wandelen in uw wegen, ook al is er een waarnemen van de middelen en een gebruiken van de dingen die gij zelf hebt ingezet, en ook al is er soms een zeer getrouw gebruik maken van de middelen in het lezen van uw woord en het horen naar de verkondiging van uw woord. Maar Heere, dat alles, dat is wel middel, maar dat geeft toch nog geen deel aan de genade zelf. We hebben het dan ook nog nodig, Heere, dat u het gebruik der middelen zegent. En dat u in de weg der middelen meekomt. Dat ge uw woord niet alleen doet spreken tot het oor, maar dat gij het ook indraagt in ons hart. Dat u het gebed niet alleen op de lippen legt, maar dat het gebed ook de vertolking mag zijn van wat er leeft in het hart. Dat we niet alleen naderen met u tot de lippen, maar dat ons hart erin mee mag komen. En Heere, deze dingen zijn alweer alleen vrucht van uw geest en van het werk van uw geest. Schenk gij ons dan die geest, opdat er ook bekering mag zijn. En opdat er ook een vragen naar u en naar uw sterkte mag komen, daar waar dat nog nooit geweest is. En waar het aanwezig is in de weg van het betrachten der middelen en het wandelen in uw wegen uiterlijk. Laat het dan inderdaad ook verdiept mogen worden. Laat het dan ook zaligmakend mogen zijn. En laat zo ondervonden worden, Heere, dat gij de verkondiging van uw woord ook in deze avond nog gebruiken wilt om uw heerlijk werk te doen. Want ach, dan zijn wij toch niet in onze eigen weg als wij naar de kerk komen. Dan zijn wij toch in de weg door u bepaald. Dan is het toch een middel dat gij zelf hebt ingezet. Dan is het niet een mens of een groep mensen die het uitgemaakt heeft dat we op zondag kerkdienst zullen houden. Maar dan is dat uw eigen inzetting, o Heere. En wilt gij dan, als wij in de weg van uw inzettingen samen mogen komen, dat ook gebruiken? Wilt gij dat zegenen? Wilt gij het tot een zegen stellen? En doe het ons ondervinden dat ook in de onderhouding van uw geboden in deze zin toch een groot loon te wachten is. Niet vanwege onze waardigheid, niet vanwege onze getrouwheid, maar omdat gij de genadige zijt en omdat gij uw eigen woord wilt waarmaken. Heere, wilt gij dan doen wat u alle eeuwen van het bestaan van uw kerk gedaan hebt? Ja, wat u begonnen zij te doen terstond na de val van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Heere Jezus, toen bent u toch al begonnen om uw gemeente te vergaderen. Toen hebt u door de verkondiging van uw woord met daarbij gevoegd de werking van uw heilige geest toch direct al zondaren willen trekken. Toen hebt u het direct al begonnen te doen, Heere, wat gij naar we beleiden en naar wat uw woord ons getuigt zult blijven doen, tot aan het einde der eeuwen, tot aan de voltooiing der tijden, zondaren trekken uit de duisternis, met de koorden van uw liefde en ze over te brengen in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Heere, dat is uw werk. Dat is niets mensenwerk, maar dat is en dat blijft uw werk. Maar wilt gij dat dan ook in ons midden, ook in onze harten genadig doen? En wilt gij het tot openbaring brengen? Ach, er is zoveel ongeloof, ook in ons midden. Er is zoveel ongeloof, ook in ons hart. Zoveel zonde, zoveel dode rechtzinnigheid, zoveel onverschilligheid ook, zoveel afwijken van uw wegen, zoveel tevreden zijn met het aardse En er is vaak zo weinig honger en dorst naar de gerechtigheid. Zo weinig zien van onze nood. Zo weinig inleven van de diepe smart die er is vanwege ons gescheiden zijn van u en van uw gemeenschap. Heere, aan onze kant is er zoveel gebrek en zoveel schuld. En als we daarop zien, wat zijn we waard? U zou ons voorbij kunnen gaan. U zou ons voor altijd voorbij kunnen gaan. En er was niemand die u zou kunnen beschuldigen van onrecht. Want we hebben het verdiend dat gij ons aan ons lot zou overlaten en de kandelaar van zijn plaats zou wegnemen en ons in de duisternis van zou laten zitten zonder woord, zonder evangelie, zonder genade. Maar wilt gij om Christus wil u nog over ons ontfermen en wil over de schuld heen komen, ja die schuld genadig wegnemen, en wilt gij in uw ontferming nog aan ons denken en onder ons werken. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen dat werk, Heere, dat verkondigen van het evangelie, waar het in deze wereld ook mag geschieden. Zegen al diegenen die gij daartoe gezonden hebt. Sterk uw knechten. Geef dat ze bekwaamheid en getrouwheid mogen ontvangen. En dat ze het werk dat gij hen te doen gegeven hebt mogen verrichten. In diepe afhankelijkheid van u. Biddend, opziende tot u, in het besef dat gij het zegenen moet. Heere, zegen dan dat woord dat gij hebt ingezet en geef dat het een middel mag zijn waardoor velen tot kennis der waarheid mogen komen. Laat uw zegen rusten op alles wat in uw naam en in uw opdracht verricht mag worden. En wilt gij door die arbeid heen uzelf verheerlijken. Heere, wij smeken u. Denk aan ons en hoor ons, om Christus wil alleen. Amen. We zingen het 8e en het 10e vers van Psalm 25. Psalm 25, vers 8. Zie op mij een gunst van boven en vers 10. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. we hebben tot nog toe gezien wat er gebeuren moet als iemand melaats werd en als iemand van zijn melaatsheid genezen werd. Als hij melaats werd, werd hij veroordeeld tot een leven buiten de gemeenschap met het volk en buiten de gemeenschap met de Heere. Hij moest in afzondering wonen als een onreine. Maar de Heere heeft menigmaal in het leven van zulke melaatse het wonder van zijn almacht getoond en hij heeft zulke genezen. En daar heeft de Heere in zijn wetgeving, in het geven van voorschriften ook mee gerekend. Hij heeft het aan het volk Israël van tevoren verteld wat ze in zulke gevallen moesten doen. Dan moest zo'n melaatse weer naar de priester. En als de priester dan tot hem kwam en constateerde dat er inderdaad genezing was ingetreden, dan vond die ceremonie plaats met die twee vogels. De ene werd gedood en het bloed van dat dier druppelde neer in een vat met water, water uit een rivier, water uit een wel genomen, levend water. En dat mengsel werd dan nog een keer extra vermengd met cederhout, scharlaken en hyzop. Alles teken van leven. Daarin, in dat mengsel van water en bloed met die andere ingrediënten, werd de levende vogel gedompeld. En bedekt met dat water des levens werd dat dier dan vrijgelaten, zodat het kon terugkeren naar zijn eigen nest en leven in vrijheid. Dan werd die melaatse die intussen genezing ontvangen had met dat water besprenkeld. Hij die als een dode te boek gestaan had. Want de melaatsheid was een voorbode van de dood. En de melaatse werd gerekend als een levende dode die geen ander uitzicht en ander perspectief had dan de dood die zeker komen zou omdat de ziekte ongeneeslijk was. Deze levende dode werd dan besprenkeld met het levende water. En hij werd dan permissie gegeven om terug te keren in het kamp of toen Israël in het land Kanaan woonde, in het dorp of in de stad. En we hebben gezien dat dat het symbool, dat dat het teken van de levendmaking is. De Heere maakt zondaren levend. En wij zijn, zo hebben we ook gezien, wij zien in die melaatse en in zijn melaatsheid een beeld van wat wij zijn door de zonde. De Heere zegt dat in zijn woord, hij gebruikt dat beeld nogal eens een keer. In Jesaja's profetie, het eerste hoofdstuk, al direct als Jesaja de situatie van het volk Israël tekent, dan vergelijkt hij dat volk met een melaatse en met zo'n melaatse die verschrikkelijk door die zonde is aangetast. Met een melaatse bij wie niets heel, niets rein gebleven is, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, is dat volk melaatse en van de ongeneeslijke ziekte doortrokken. Wel nu, wat van Israël geldt, geldt van ons, geldt van elk mens, van iedereen die van de Heere en van de inzettingen des Heeren is afgeweken. Wij zijn zulke mensen die in afzondering leven, onder het oordeel moeten leven, afgescheiden van God en uit de gemeenschap met de Heeren verwijderd. En er is geen weg terug, althans niet van ons uit. Er is geen mogelijkheid om behoudenis te vinden, om voor die kwaal van onze ziel genezing te vinden. Alleen een goddelijk ingrijpen, een goddelijk wonder kan in die omstandigheden verandering brengen. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is niet alleen mogelijk bij de Heere, dat doet de Heere. Daarom is zijn naam genadige en ontfermer. Hij komt met de kracht van zijn ontferming. Hij komt met zijn levendmakende daad. En hij komt zulke aan de dood vervallen zondaren die onder zijn oordeel liggen en moesten blijven liggen. Hij komt zulke niet alleen opzoeken, maar hij komt zulke ook opwekken. En hij doet ze ingaan in een nieuw leven. Maar als zo'n melaatse dan inderdaad dit wonder heeft ontvangen en als hij van de priester toestemming heeft gekregen, nadat hij besprenkeld was met dat water des levens, dan was daarmee nog niet alles gedaan. Er was één ding nog niet geschied. Eén zeer belangrijk ding. Zeker die levendmaking is beslissend. Dat is fundamenteel in het leven van de zondaar. Door de wedergeboorte wordt de mens een nieuw schepsel. Want door de wedergeboorte wordt hij losgemaakt van Adam, van de eerste Adam. En wordt hij ingeënt in Christus, wordt hij Christus deelachtig gemaakt. Krijgt hij een nieuw leven en die in Christus Jezus is, is een nieuw schepsel. En zo is de levendmaking het fundamentele en het wezenlijke, want daar ligt de levensverandering van een dode zondaar. Maar er is meer nodig dan alleen levendmaking. Wat is er tot nog toe in de geschiedenis van de reiniging van de Melaatse niet gebeurd? Waar is nog steeds geen sprake van geweest? Van de rechtsgrond die onder dit alles ligt. Op grond waarvan kan God dit doen? Of laat ik het zo zeggen, op grond waarvan kan God aan een zondaar genade bewijzen? Op grond waarvan kan de Heere iemand die zijn wetten vertreden en zijn geboden veracht heeft, levendmakende genade schenken? Op grond waarvan kan de Heere iemand die onder zijn oordeel ligt, rechtmatig onder zijn oordeel ligt, op grond waarvan kan de Heere zo iemand toch het leven geven? Daar moet grond voor zijn, daar moet een rechtsgrond voor zijn. En waar ligt altijd de rechtsgrond voor het handelen Gods in het leven van een zondaar? In het offer. En daarom moet er bij de reiniging van die Melaatse ook een offer gebracht worden. En dat is het wat wij in het woord van onze tekst vinden. Dat is het wat in het tweede gedeelte van Leviticus 14 beschreven wordt. Die levendmaking, dat is het eerste stuk. Die ceremonie met die vogels enzovoort. Maar nu komt er een offer ter sprake. Na 7 dagen, na de terugkeer in het kamp of in de stad, moet deze genezen Melaatse weer naar de priester. En nu mag hij niet met lege handen komen. Toen hij voor de eerste keer in de weg van de genezing de priester ontmoette, toen had hij lege handen. Wat kan een mens meebrengen? Wat kan een mens meebrengen als hij als een Melaatse die niets meer bezit tot de priester gaat? Maar als hij van de Heere de gave van de levendmaking ontvangen heeft, dan mag hij niet meer met lege handen komen. Dan moet hij meebrengen 2 lammeren en 1 schaap. En nog wat meelbloem en nog wat olie. Ik ga met u niet spreken over al die ingrediënten. Ik neem alleen dat ene lam en die olie, want die worden in onze tekst uitdrukkelijk genoemd. Wat gebeurt er met 1 van die lammeren? Dat wordt geslacht tot een schuldoffer. Dus daar is het offer. En als we spreken van een offer, dan zit daar tegelijk de gedachte in van verzoening. En als we spreken van een offer, dan zit daar tegelijk ook de gedachte aan plaatsvervanging in. Niet waar? Zo was het toch met de offers in Israël, de schuldoffers in ieder geval, en de brandoffers en de zondoffers. Dat waren offers, dat waren dieren die in de plaats van de mens kwamen. De mens had gezondigd, door zijn zonde had de mens het oordeel verdient, moest die mens onder dat oordeel Gods doorgaan, dat zou zijn verderf, dat zou zijn ondergang, dat zou zijn dood worden, maar omdat er bij de Heere vergeving is, had hij het offer ingesteld. Hij wilde een offerdier, een schaap, een lam, een os of hoe dan ook, aanvaarden in de plaats van die zondaar, de plaatsvervanging. En dan mocht dat dier sterven in de plaats van de zondaar. En door de dood van dat dier mocht die mens vrij uitgaan. Dat is de plaatsvervanging. Maar er zit niet alleen het idee van de plaatsvervanging in, er is ook de gedachte aan de verzoening. Want dat bloed van dat offerdier, dat ging nu ook verzoenend werken. Ik weet wel, dat is allemaal nog maar schaduwachtig. Dat dier kan uiteindelijk de schuld niet wegnemen. Dat dier en dat dierenbloed kan de toorn van God niet stillen. Dit is in het Oude Testament alles nog maar voorlopig. Dit is heenwijzing naar, en u weet dat wel, ik heb dat wel meer gezegd, naar het bloed van het lam. Dat in de volheid des tijds zal komen. En als de Heere aan Israël verzoening geeft, op grond van het offerbloed dat in de voorhof van de tabernakel of in de voorhof van de tempel vloeit, op grond van dat offer dat op het brandofferaltaar in vlammen opgaat, als de Heere zijn volk verzoening schenkt, dan doet hij dat bij vooruitbetaling uit het offer van Golgotha, dat straks pas gebracht zal worden. Maar het wordt nu al zichtbaar gemaakt, het wordt in het type, in de afbeelding, in de schaduw zichtbaar gemaakt. Maar daar is dan inderdaad ook sprake van verzoening. En door de bloedstorting en door de bloedsprenging en door het strijken van dat bloed op het altaar en op de offeraar is er de bedekking van de schuld. Wel nu, dat gaat nu gebeuren. Daar is die melaatse die genezen is en die komt onder andere met dat lam. En dat lam, dat moet geslacht worden. Bloed van dat lam wordt opgevangen. Straks wordt het vlees van dat lam op het altaar gelegd. Maar het bloed, en daar gaat het ons om, het bloed wordt opgevangen door de priester in een bekken. En wat doet de priester met dat bloed? Waar we speciaal aandacht aan geven is dat de priester van dat bloed neemt. En dan voor die man die melaatse gaat staan. En iets van dat bloed met zijn rechtervinger uit die schaal neemt en het strijkt op het oorlelletje van zijn rechteroor. En daarna neemt hij weer iets van dat bloed en hij doet dat op de duim van zijn rechterhand. En tenslotte neemt hij nog wat van dat bloed en hij doet dat op de grote teen van zijn rechtervoet. En als deze plechtigheid heeft plaatsgevonden, dan neemt de priester iets van de olie die door de melaatse was meegebracht. En hij giet van die olie in zijn linkerhand. En dan doopt hij met zijn rechtervinger, de vinger van zijn rechterhand in die olie. En hij gaat weer naar die melaatse toe en hij strijkt dan iets van die olie op zijn rechteroor en op zijn rechterduim. En op zijn rechter grote teen. U zegt, wat heeft dat allemaal te betekenen en wat is de zin daarvan? Dat is allemaal erg omslachtig en dat is allemaal zo precies en minutieus. Heeft dat wel betekenis? Gemeente, er is niets dat geen betekenis heeft in de schrift. En ook in de ceremonieën der wet en in de offeranden heeft alles zin en bedoeling. Wat wil de Heere ons hier dan in zeggen? Wel, hier verkondigt de Heere opnieuw. Zoals ook in de ceremonie van die twee vogels, waarvan er één geslacht en een ander vrijgelaten moest worden. Hier verkondigt de Heere opnieuw evangelie. Hier wordt ons onderwijs gegeven in het evangelie van de Heere Jezus Christus. Hier wordt ons getoond hoe Gods werk is in het redden van een zondaar. Daar is dus een offer en daar is dus offerbloed. En dat wordt aangebracht aan die melaatse. Dit keer niet zoals bij andere gelegenheden door middel van sprenkeling, zodat het willekeurig over het lichaam verspreid daarop terecht kwam. Maar hier wordt dat bloed zeer nadrukkelijk op drie speciale plaatsen aangebracht. Wat zegt dat dan? U bent nog niet vergeten dat zo'n melaatse buiten de gemeenschap met God stond. En dus ook niet aan het leven, aan de dienst des Heren kon deelnemen. Hij moest buiten het kamp leven. Mocht daar niet inkomen. Dus hij kon ook niet naar de tabernakel. Hij kon daar niet deelnemen aan de eredienst. Hij kon niet komen in de nabijheid des Heren. En later in de tijd van Israëls wonen in Canaan, deze melaatse stond overal buiten en hij had geen toegang tot de tempel. Hij kon daar de dienst der verzoening niet aanschouwen. Hij kon niet doen wat de dichter van de 27e psalm zo begeert, te aanschouwen in Gods tempel en te onderzoeken in Gods huis. Die weg was voor hem gesloten, die deur was voor deze man dicht, want hij was een onreine en hij was een verlatene en hij was een eenzame. Maar dat is door het ingrijpen Gods nu veranderd. Hij was melaats en de melaatsheid had hem aangetast. De melaatsheid had zijn hele lichaam aangetast. Ik denk weer aan dat woord van Jesaja 1, van de hoofdschedel af tot aan de voetzool toe, melaats. Wel nu, zelfs voor zo'n melaats, aan wie geen plekje meer heel is, die totaal overdekt is met zweren en met melaatsheid, zelfs voor zo'n melaatse heeft God nog een weg en een middel gegeven. Want van de hoofdschedel af tot de voetzool toe melaats, dan zegt de Heere, dan moet het hoofd, de duim en de voet met bloed ingesmeerd worden. Dan moet het bloed der verzoening, het bloed der reiniging overal worden aangebracht. Het oor, de duim van de rechterhand en de grote teen van de rechtervoet. Dan mag zo iemand van top tot teen in aanraking komen met het bloed van het plaatsvervangend lam. Waarom speciaal op het oor? Waarom speciaal op de hand? Waarom speciaal op de voet? Denk weer aan de situatie waarin die melaatse verkeerde voor zijn genezing. Buiten het kamp, buiten de tabernakel. Hij kon nooit de zegen horen die de priester uitsprak. Hij kon nooit horen het evangelie van de verzoening door de bloedstorting in de voorhof. Hij kon nooit met zijn oor horen de heilstijding die de Heere zelf in zijn heiligdom verkondigde. Daarom wordt zijn oor aangeraakt en wordt het bloed op zijn oor aangebracht. Dat oor dat tot nog toe lange tijd niet in staat was geweest het evangelie te beluisteren. Waarom op zijn hand? Wel, hij was er lange tijd van buiten gesloten geweest om zijn gaven te dragen naar het heiligdom. Hij kon zijn handen niet gebruiken in de dienst des Heren. Hij kon met zijn handen de Heren nooit meer iets aanbieden, want hij was buiten gesloten. Daarom gaat de Heren nu ook op zijn hand, op de duim van zijn hand, dat bloed laten aanbrengen. Waarom op zijn voet? Deze man moest zijn voeten gebruiken om te zwerven, als een balling, als een eenzame, als een uitgestotene, buiten de gemeenschap met het volk en met God. En nooit, nooit was hem toegestaan om naar het heiligdom te wandelen. Zijn voeten konden tot aan de poort van het kamp komen, maar dan moest hij weer terug. En nu was hij die buitengesloten was van het gaan naar het huis des Heren. Nu is hij weer door de Heren aangenomen en daarom gaat de Heren ook het bloed laten aanbrengen op zijn voet, op de grote teen van zijn voet. Bloed op zijn oor, dat gaat hem nu zeggen. Dat in, en de priester die het aanbrengt mag het hem verkondigen in de naam des Heren. Nu mag hij weer opgaan om het woord van de Heren te horen. Bloed op zijn duim. Nu mag de priester het hem verkondigen en het wordt hem zichtbaar voor ogen gesteld als hij het bloed ziet op de nagel van zijn rechterduim. Nu mag hij de Heren weer dienen. En nu mag hij met zijn handen de Heere weer offergave toebrengen. Bloed op zijn teen. De priester mag het hem in de naam des Heeren verkondigen. Dat hij nu niet langer hoeft te leven en te zwerven buiten het kamp en buiten de gemeenschap met de Heeren. Maar nu mag hij weer opgaan naar het huis des Heeren. Nu mag hij weer wandelen in de weg van Gods inzettingen. En er is geen barrière meer. Hij wordt niet meer buitengesloten. De Heeren wil hem in genade weer aanschouwen. En zo is er een rechtsgrond komen te liggen onder zijn reiniging. Hij was genezen. Hij is nu ook gereinigd. Hij is levend gemaakt, om zo te zeggen. Nu gaat de Heere hem meer, nu gaat de Heere hem verdere weldaden geven. En wat is dat voor deze man een geweldig ogenblik geweest. Hier heeft hij misschien wel eens aan gedacht, misschien wel eens op gehoopt, misschien wel eens van gedroomd, maar dat was allemaal zo onbereikbaar ver voor hem. Als hij er al eens aan dacht, dan heeft hij tegelijk die gedachten weggebannen en gezegd, nee, dat is niet voor u. En toch heeft de Heere het nu voor hem heerlijke werkelijkheid gemaakt. Nu mag hij die alleen moest wonen, die gebogen ging onder de last van ellende, die onder het oordeel lag, want de priester had hem eerst in de naam des Heren onder het oordeel besloten. Nu mag hij terugkeren en nu is het bloed van het schuldoffer op hem aangebracht. Dat bloed verzoent de zonde. Dat bloed bedekt de onreinheid, dat bloed stilt de toorn, dat bloed heft de vloek van de wet op, dat bloed stelt het oordeel buiten werking, dat bloed rechtvaardigt, dat bloed heiligt, dat bloed geeft hem toegang tot de troon der genade, dat bloed verbindt hem aan de Heere en aan de dienst des Heeren. Kunt u zich de vreugde van zo'n genezen en gereinigde melaatse indenken? Wat een verandering. Nu geen balling meer, maar in genade aangenomen. En hier klopt het hart van het evangelie, gemeente. Het is niet te veel gezegd als we beleiden dat de Heere ook door de offeranden en de andere ceremonieën der wet het evangelie heeft laten afbeelden. Want zoals op andere plaatsen, zo ook hier, dat bloed van dit lam predikt de verzoenende kracht die er is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Ach, dat bloed van het lam zou geen betekenis en zeker geen kracht hebben, als er in de volheid destijds niet geweest was, dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar omdat Christus gekomen is, en omdat hij zijn leven heeft afgelegd op het vloekhout van Golgotha, omdat hij zijn bloed daar heeft vergoten, daarom mag ook dat bloed van het lam een evangelieprediking brengen. Ziet u, het is dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En gemeente, hebben we dat niet nodig? Zeker, ik heb u vorige week gezegd, we hebben nodig en we hebben in de eerste plaats nodig de genade van de levendmaking. Dat God ons, die aan de dood zijn toegevallen, die geestelijk al onder de heerschappij van de dood zijn, dat de Heere ons levend maakt, dat de Heere ons tot nieuwe schepselen maakt. Maar we hebben ook nodig te kennen de kracht van dat reinigende bloed. Hebt u uzelf leren kennen als iemand die er buiten staat? Als iemand die verbannen is tot een leven in eenzaamheid, uitgesloten van God en zijn gemeenschap, dat zullen we moeten ontdekken in ons leven. Dat zullen we moeten leren kennen. Wij hebben ons door onze zonden van God afgescheiden. Het is maar niet zo dat we door onze zonden een struikeling gemaakt hebben en verder in staat zijn om toch weer verder te gaan. Het is zo dat we door onze zonde gevallen zijn, zo dat we niet meer kunnen opstaan. Het is zo dat wij door onze zonde God kwijt zijn en onder het oordeel liggen. En de Heere heeft het in zijn wet uitgesproken, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen, daar is het oordeel. En door dat oordeel, door die vloek, zijn we buitengesloten. En dat moeten we leren inzien, dat moeten we leren beleven, daar moeten we kennis van ontvangen, want zo leren we ook met die melaatse die ons in het eerste hoofdstuk van het Marcus evangelie getekend wordt, tot de Heere vluchten, met de roep, met de bede, met het verzoek, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Ja, hier is zo'n melaatse, hier is er een die er aan ontdekt is, die het heeft ervaren in zijn leven, die het heeft ondervonden wat het is, niet alleen om ziek te zijn, aangetast door een ongeneeslijke ziekte, maar die het ook heeft ingeleefd wat het is om buiten God en buiten Gods genade te staan. Maar deze man heeft gehoord van de Heere en van de wondermacht des Heeren. En die heeft vrijmoedigheid mogen gebruiken om tot de Heere, tot die nieuwtestamentische priester te gaan. In al zijn melaatsheid, in al zijn onreinheid. En hij die zijn nood heeft ingezien, is met zijn nood en met zijn ellende gegaan tot degene die hem helpen kon in zijn nood. En we zien hem voor de Heere op de knieën vallen. En we horen hem zeggen uit het diepst van zijn gemoed, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Zie, dat is de bede die hij opzond. Is dat ook het gebed dat wij hebben leren bidden? Zijn wij met dit verzoek al eens tot de Heere gegaan? Met het gebed of de Heere ons reinigen wil? Met de belijdenis, want dat is in deze woorden duidelijk, dat met de belijdenis dat de Heere het doen kan. Gij kunt mij reinigen. En tegelijk met het gebed of de Heere het ook doen wil. Ach, dan hebben we geen rechten. Dan hebben we niets om op te pleiten in onszelf. Dat had die melaatse ook niet. En iemand die het van de Heere leert, die leert al zijn rechten inleveren. En die leert zichzelf als een schuldenaar kennen. Als een rechtloze. Maar al moeten we dan alle rechten kwijtraken. En al moeten we het dan ook beleiden, Heere, van onze kant is het hopeloos. Misschien heb je dat niet direct ingezien. Misschien heb je nog wel een tijd lang geprobeerd om toch jezelf nog wat hoop te verschaffen. En misschien heb je nog wel gedacht dat het wat beter zou worden. Maar als God door zijn geest aan onszelf ontdekt, zoals McChain zegt, dan wordt al onze deugd een wegwerpelijk kleed. En je houdt niets over. Wel nu, als je dan alle grond in jezelf kwijtraakt. En als je het van jezelf meer en meer moet gaan beleiden. Heren, het is hopeloos. En ik ben rechtloos. Dan wil de Heere juist in de weg van het ootmoedig gebed. In de smeking. Heren, indien ge wilt, gij kunt mij reinigen. Doen wat hij in dat geval van deze melaatse deed. En Jezus, en daar ligt het geheim van alle genade ingeopenbaard. Hier zien we iets van het bewogen hart van de Heere Jezus Christus over alles wat in nood en wat in ellende is. Jezus, met barmhartigheid, innerlijk bewogen zijnde. O, hij blijft niet onbewogen als hij zo'n arme boeteling hoort pleiten. Hij blijft niet onbewogen en koud op een afstand als hij een arme zondaar hoort smeken aan de troon van zijn genade. Heere, indien ge wilt, ge kunt mij reinigen. Maar dan is het hart van de heiland innerlijk vol ontferming en hij strekt zijn hand uit. O, wat een wonder, daar hebt u het precies weer. Daar neemt hij door zijn hand uit te strekken en door die melaatse aan te raken zijn besmetting op zich. En hij neemt de melaatsheid van hem over. En met dat hij het doet, zegt hij, ik wil, word gereinigd. Dat is de vervulling van die ceremonie met dat bloed. Want dat bloed mocht in de dat dier mocht in de plaats van de melaatse komen. En dat bloed ging hem nu bedekken en van alle melaatsheid reinigen. Maar dat is omdat de Heere Jezus het op zich neemt. Omdat hij de schuld, omdat hij de zonde overneemt. En de zondaar met zijn gerechtigheid bekleedt. Zo wil de Heere het nog doen in het leven van smekelingen. Laat ik het dan weer zeggen met de woorden van onze tekst. Dan wil de Heere doen wat de priester in dat geval deed. Dan wil hij zijn dierbaar offerbloed aanbrengen op het oor. En op de hand. En op de voet. Wat betekent dat? Ach, weet u nog waarvoor ge uw oor gebruikt hebt? Toen ge nog onvernieuwd en onveranderd voortleefde in uw staat van geestelijke melaatsheid, waar hebben we toen ons oor voor gebruikt? Wat is er door de poort van ons oor allemaal niet binnengekomen? Toen hebben we ons oor geleend aan de vorst der duisternis. Daar begon het al mee in het paradijs. Toen de stem van de verleider tot het oor van de eerste mens kwam. En toen die stem werd beluisterd en gehoorzaamd. En sindsdien ons oor is zo menigmaal in de dienst van de zonde geweest, nietwaar? En we hebben zo menigmaal geluisterd naar dingen waar we niet naar moesten en naar mochten luisteren. We hebben zo menigmaal geluisterd naar de stem van de verleider en naar de listen van de duivel. We hebben zo menigmaal gehoor gegeven. We hebben met ons oor de zonde gediend. En wat een ongerechtigheid is er niet binnengekomen. Via de poort van ons oren heeft zo post gevat in ons hart. En heeft ons leven gaan beheersen. En wat hebben we met onze handen gedaan? Hebben we met onze handen ook niet menigmaal de zonde bedreven? Met onze handen de zonde gediend? Zie er uw handen eens op aan. Wat een kwaad hebt u er al mee bedreven. Wat een onreine en oneerbare handelingen zijn er niet met onze handen verricht. Met onze handen hebben we weggenomen wat niet het onze was. Met onze handen hebben we gedaan wat de Heere in zijn heilige wet heeft verboden. Onze handen hebben gestaan in de dienst van de zonde. En onze voeten zo menigmaal gelopen op wegen waar we niet thuis hoorden. Zo menigmaal hebben onze voeten ons gebracht op plaatsen waar we beter niet hadden kunnen zijn. Met onze voeten zijn we gegaan op het pad van het kwaad. Onze voeten, zo zegt de schrift, zijn snel om bloed te vergieten. En zo menigmaal en op zoveel punten is het bewezen dat we zondige mensen zijn. Schuldig. Waard om door de Heere veroordeeld te worden. Waard om door de Heere voor altijd veroordeeld te worden. Maar wat gaat God doen in het leven van allen die hij bearbeidt door zijn geest. Van allen, in het leven van allen aan wie hij zijn genade gaat openbaren. Hij gaat bloed, het bloed van Christus om zo te spreken, aanbrengen op hun oor. En hij maakt dat oor dat in dienst van de zonde gestaan heeft nu geschikt. Om naar het woord van de Heere te luisteren. Het is, laat ik het maar zo zeggen, het is een bewijs van het bloed van Christus op het oor van Petrus. Als Petrus zegt, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En omdat hij die woorden van het eeuwige leven had leren lief krijgen en beminnen, daarom begeerde hij bij de Heere Jezus te blijven. Wat gaat de Heere doen in het leven van alle die hij bearbeidt tot zaligheid? Hij gaat bloed, het bloed van Christus aanbrengen op hun hand. Opdat ze zo door de Heere zelf bekwaamd worden om te doen de wil des Heeren. En daarom doet hij het ook op hun voet, om zo hen te bekwamen tot een wandelen in Gods wegen. Ja, als dat gebeurt, dan is dat net zoiets als wat er gebeurde in de gelijkenis van de verloren zoon toen hij thuis kwam. En toen de vader hem een nieuw kleed aandeed en een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Deze mijn zoon was dood, zoals die melaatse dood was. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Dan heeft zo'n mens niet alleen de Heere terug. Mag hij niet alleen in de dienst des Heeren staan. Maar dan heeft God ook die mens terug. Dan heeft de Heere hem terug in zijn gemeenschap. En niet langer keert de Heere zich van zo iemand af. Maar op grond van het bloed gaat hij hem zijn gunsten, zijn menigvuldige gunsten bewijzen. Wat een verandering, wat een weldaad, als we onszelf hebben leren afkeuren en als ongeschikt en onnuttig hebben moeten veroordelen en buitensluiten. En dan toch door de Heere niet verstoot. Kent u dat in uw leven? Uzelf moeten veroordelen, een geweten dat u veroordeelt, weten ook dat de wet tegen u is. Het rechtvaardig moeten keuren en billijken dat de Heere u voor altijd zou vergeten en verstoten. En dan toch te ondervinden, de Heere verstoot me niet.
Maar op grond van de gerechtigheid van de Heere Jezus wil hij toch mij aanschouwen en in gunst gedenken. Wat een wonder als zo de ziel mag ondervinden dat vanwege de gerechtigheid van Christus en op grond van dat bloed van de Zoon van God de Heere in gunst aan hem gaat denken. Maar dat is niet alles wat die Melaatse nodig heeft. Nog niet, nee. Nog niet. Stel nu eens voor dat na deze weldaad de priester zou zeggen, en nu is het alles gedaan, en nu is het alles geregeld, en nu kunt ge de Heere dienen, en nu zijt ge vrij om te gaan waar ge gaan kunt. Ik denk dat die Melaatse dan met een hart vol dankbaarheid en met verwondering in zijn ziel zou teruggaan naar zijn familie en zou opgaan naar het huis des Heren enzovoort enzovoort. Zeker, er zou vreugde in zijn hart zijn voor deze ongedachte, voor deze onverdiende weldaad. En met overgave zou hij in het pad van Gods geboden gaan wandelen. Het zou in hem bewaarheid worden wat van de dichter van de 119e psalm gezegd, wat de dichter van de 119e psalm beleidt. Dat hij in het pad van Gods geboden zal lopen. Als de Heere zijn hart verruimd zal hebben. Zeker zo iemand heeft toch een verruimd hart. Die mag zoveel van de goedheid en van de genade van de Heere genieten. Dat zijn hart overloopt van dankbaarheid. En dat zal zeker openbaar komen in een wandelen in Gods weeg. En, maar hoe lang houdt hij dat vol? Hoe lang houdt hij dat vol? Die stemming van dit ogenblik en die dankbaarheid van dit moment, dat gaat weer voorbij. Straks komt hij weer met andere zorgen en beslommeringen van het leven in aanraking. En erger, straks komt hij ook aan de weet dat ondanks alles wat er is gebeurd en ondanks alle genade die God hem heeft bewezen, zijn hart innerlijk toch nog verdeeld is. En dat er toch nog boosheid en ongerechtigheid in hem is overgebleven. Daar komt hij straks achter. En dan gaat hij het ontdekken dat dat oor waar het bloed op aangebracht is, toch weer luistert naar de stem van de verleider. Toch weer openstaat voor de zonde. En dat hij zijn oren weer gaat stellen in de dienst der zonde. O, hij heeft nu op dit moment waarop de Heere hem deze weldaad geeft er geen moeite mee om met zijn handen de Heere te dienen. Maar straks gaat hij om te ontdekken dat hij onvolmaakt is in de dienst des Heere. En dat zijn handen toch weer het kwade doen. En dat zijn voeten toch weer wandelen in de weg niet van Gods inzettingen, maar van zijn eigen keus. Want er is nog zoveel zonde en zwakheid in hem overgebleven. En als er dan niet meer gebeurd was dan alleen het aanbrengen van dat bloed op oor en hand en voet, dan zou deze man ook na de ontvangen weldaden nog in moedeloosheid er neerzitten. Als hij namelijk een andere wet in zijn leden bevindt, die strijdt tegen de wet zijns gemoeds en die hem weer gevangen neemt onder de heerschappij der zonde. En daarom heeft God in zijn wijsheid en in zijn ondoorgrondelijke ontferming ook verordend dat voordat de Melaatse nu bij de priester vandaan gaat, de priester eerst ook nog olie op zijn oor en op zijn duim en op zijn grote teen moet doen. Olie? Ja, want olie is hier als zoals zo menigmaal het symbool van de Heilige Geest. De bekwaammakende genade door de Heilige Geest. Het bloed wijst op Christus en op zijn offer. De olie wijst op de Heilige Geest. En de bekwaammakende genade door de bediening van de Heilige Geest. En dat wordt dan ook aan hem aangebracht. Er wordt olie op zijn oor gedaan. Eerst het bloed. En op het bloed de olie. En als de Heere dat laat doen door de priester, dan mag de priester het in naam van de Heere zeggen. Nu geeft God niet alleen het bloed der verzoening opdat de schuld zal worden weggenomen. Maar nu gaat de Heere u ook schenken zijn Heilige Geest. Om u meer en meer te bekwamen. Om zijn woord te verstaan. En u geeft de Heere u ook zijn Heilige Geest, denk aan de olie op de duim, om die hand te bekwamen, om de wil des Heeren te doen. En u geeft de Heere ook zijn Heilige Geest, opdat die geest het zal leren, om in de inzettingen des Heeren te wandelen, en Gods geboden te doen. O, dan komen de teleurstellingen, zeker. Dan komen de teleurstellingen bij de ontdekking van overgebleven zonden en zwakheden. Maar dan is daar niettemin tegelijkertijd de dierbare belofte van de Heilige Geest. Dat die geest in alle waarheid zal leiden. Dat die geest Gods wet in het hart gaat schrijven. Dat die geest ons zal bekwamen om toch te wandelen in de wegen en in de inzettingen des Heren. Dan is er de belofte dat de Heere de werken zijner handen niet zal laten varen. Dan is er niet alleen de belofte van het rechtvaardigend bloed. Maar dan is er ook de belofte van de heiligende geest. Niet alleen de belofte van rechtvaardiging en vergeving. Maar ook de belofte van de vernieuwing en van de heiliging. En ondanks overgebleven zonde en zwakheid mag het toch van de genezen melaatse, ik spreek in geestelijke termen, gezegd worden, wat onze catechismus ervan beleidt in de 44ste zondag. Hoewel het is met slechts een klein beginsel van deze gehoorzaamheid, niettemin beginnen ze, want er is olie op het oor, en er is olie op de duim, en er is olie op de voet, beginnen ze toch naar al de geboden Gods te leven. Het is waar, het is maar een klein beginsel. Maar door de genade des geestes is het een onmiskenbaar beginsel. Want de Heere die hen tot nieuwe mensen heeft herschapen, hij zal door zijn geest ook voor de voltooiing zorgen. Olie op het bloed. Ja, daar, niet eerst olie en dan bloed, niet eerst heiliging en dan rechtvaardiging, niet eerst vernieuwing en dan vergeving, maar eerst Christus en zijn bloed en dan de Heilige Geest. Scheid die twee niet, dat wordt veelal gedaan. Er wordt veelal gedacht door verschillende mensen dat alleen het geloof in de Heere Jezus voldoende is tot zaligheid. En om de geest en de geesteswerking maakt men zich niet druk, maar dat is niet naar de schrift. Dan hebben we alleen bloed en dan vergeten we de olie. Ook niet zoals anderen doen, die van het werk van Christus eigenlijk aan het werk van Christus niet te veel aandacht schenken, maar die alle accent leggen op de Heilige Geest en op zijn werk en op zijn gaven en op wat die Geest ons leert. Dan is er alleen olie en geen bloed. Maar het gaat om bloed en op het bloed de olie. Het gaat om Christus en om zijn werk. En op grond van dat werk van Christus, om de bediening des geestes. En dat mag de ziel, ook in momenten waarop de moedeloosheid hem zou overvallen, als hij ziet op de overgebleven zwakheid. Ook in de momenten waarop hij onder die andere wet, namelijk van zijn oude bestaan, als het weer gevangen genomen wordt. Als hij zou gaan vertwijfelen, als hij zou gaan vrezen, dan komt er tenslotte toch nog niets van terecht. Dan zal ik toch vanwege de overgebleven zonde straks nog aan de verkeerde kant staan. Dan zal ik nog ontmaskerd worden als een huichelaar en een geveinsde. Want dan kan ik wel geloven in het bloed van Christus. Maar als de zonde in me woont en blijft wonen, dan kan de Heere me toch niet in genade aannemen. Heeft hij het niet gezegd, wees heilig. Want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Gemeente, zit u wel eens met die vraag? Volk van God, staat het u wel eens voor ogen dat er een heilige roeping is? U die mag weten door genade getrokken te zijn door de Heer.
U die mag weten dat de Heere in uw leven bent is ingekomen en dat hij een verandering heeft teweeggebracht. U die heeft mogen leren de toevlucht nemen tot de voorgestelde hoop en voor wie de genade Gods in Christus dierbaar geworden is. Denkt u er wel eens aan dat de Heere er recht op heeft. Dat u wandelt in zijn wegen, in heilige wandel. Dat is Gods recht. En dat is de dure plicht van alle die gekocht zijn met het bloed van Christus. Maar als je met die evangelische eis tot een heilige wandel in aanraking komt. En je bespeurt dan in je leven zoveel verkeerdheid, toch nog. Zoveel afmakingen, ondanks ontvangen weldaden. Dan rijst de vrees in het hart op. Is het dan ooit wel waar werk in mijn leven geweest? Zie, dan mag het juist een houvast worden. Dat als de Heere werkt, hij niet alleen bloed aanbrengt. Maar dat hij dan ook de olie aanbrengt. Als een getuigenis van zijn genade. Dat hij door zijn geest zal voortgaan. Dat hij door zijn geest zal blijven arbeiden. En zal blijven vernieuwen. Totdat er straks niets meer te vergeven is. Omdat alle schuld is uitgedelgd. En totdat er straks ook niets meer te vernieuwen is. Omdat de volmaaktheid bereikt is. Amen. We zingen Psalm 116, het vierde en het vijfde vers. 116, vers 4 en 5. Genadige en barmhartige God, wij komen aan het einde van deze samenkomst die we hier als gemeente mochten hebben, nogmaals tot u. En wij willen u erkennen dat gij ons het evangelie hebt gegeven en dat we het in vrijheid onbelemmerd mochten verkondigen en beluisteren. Maar nu wacht het op uw zegen. Uw zegen, Heere, daar is het van afhankelijk. Wilt gij die zegen geven? Wilt gij het woord dat gebracht is, ingang doen vinden in onze harten. En doe het ons zien, hoe nodig het is, dat dat bloed en die olie op ons wordt aangebracht. Opdat we zo bekwaamd mogen worden, om u de Heere te vrezen. Heere, het is zo nodig dat wij deze dingen leren kennen, voor het eerst of bij vernieuwing. Wilt gij, in uw goddelijke genade, deze weldaden aan ons bekend maken en wil ons al onze zonden genadig vergeven. Wij mogen u erkennen, o God,
dat we niet behoeven samen te komen om een boodschap te beluisteren, waarbij we ons nog moeten afvragen of er wel genade is en of er wel behoud en zaligheid mogelijk is. Gij spreekt er zo duidelijk van. Gij verkondigt het met zoveel klaarheid, Heere, dat daar geen vraag over hoeft over te blijven. Er is genade. Er is verlossing voor allen die zich met hun zonden en ellende tot u ter genezing wenden. Geef dat we dan die weg mogen gaan, voor het eerst of opnieuw. En wilt u zelf daarin verheerlijken. Heere, wees gij met ons ook in de week die wij zijn ingegaan. Sterk ons tot onze arbeid, onze dagelijkse arbeid. Zegen die arbeid. Wilt gij ook zijn met al het werk dat in deze week gebeuren zal in het kader van de verkondiging van uw woord en in het onderwijs in de dingen van uw woord en van uw dienst. Zegen ook de catechisaties die van de week weer gaan beginnen. En wilt gij in dit alles uzelf ook verheerlijken. O God, gij zijt de machtige die ook toegang hebt tot de harten van onze kinderen en van onze jonge mensen. Ontsluit die harten en maak ze ontvankelijk, maak ze gereed om uw woord te ontvangen. En wilt gij zo ook in het jonge leven uw genade verheerlijken. Wees met ons en zegen ons. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor alles waarmee wij tegen u zouden overtreden. Leid ons in het spoor van uw gerechtigheid. Om uw naams wil. Amen. We zingen het tweede vers uit het 30ste psalm. Psalm 30, vers 2. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.